Welkom bij de Skion podcast. In deze serie geven we je een uniek inkijkje in de werkzaamheden van de Stichting Kinderoncologie Nederland en de laatste ontwikkelingen binnen de kinderoncologie.
Het thema van deze podcast is Advanced Care Planning.
We praten hierover met Erne Michiels, neuro-oncoloog met aandachtsgebied palliatieve zorg, en Nanon Labrie, communicatiewetenschapper en een van de keynote speakers van deze Skion-dag. Welkom bij de Skion podcast.
Bert Krevals
en Lenneke Schrier interviewen experts over trial updates en de nieuwe richtlijnen voor behandeling, diagnostiek en late effecten.
Dag Nanon, dag Erna. Leuk dat jullie aanschuiven bij deze podcast over advanced care planning. Nanon, jij bent communicatiewetenschapper. En Erna, jij bent neuro-oncoloog en specialist op het gebied van palliatieve zorg bij kinderen. Ik ga met jou beginnen, Erna. Kan jij eens vertellen, wat moeten we verstaan onder advanced care planning?
Advanced care planning is eigenlijk een techniek, een manier om met de patiënt, en in ons geval met de kinderen en ouders vaak, in gesprek te gaan over beslissingen over toekomstige zorg. Wat vinden die patiënt en dat kind en die ouders belangrijk in de zorg? Wat willen ze bereiken? Wat zijn de doelen van hun zorg? Wat zijn hun normen, hun waarden, overtuigingen? Ook wat begrijp je van je ziekte? Wat denk je dat dit inhoudt voor jouw leven, voor de toekomst? Maar ook met name, wat vind jij daar belangrijk in? En dat kan zowel gaan over behandeling, bijvoorbeeld als je spreekt over een ernstig meervoudig gehandicapt kind of een kind met een neurologische aandoening, van kijk, hoe zie je het leven met die chronische ziekte? Voor je kind, wat is daarin belangrijk? In de kinderoncologie is natuurlijk ook een levensbedreigende ziekte vaak. In de kinderoncologie ontaart, om het maar tussen aanhalingstekens, ze zetten dan nogal vaak in de vraag van wat zou je belangrijk vinden op het moment dat de tumor terugkomt en er geen reële overlevingskansen meer zijn. Wat vind je dan belangrijk? Waar hoop je op? Waar ben je bang voor? Wat wil je bereiken? Wat ben je bereid om daarvoor op te geven? Hoe ziet een goede dag voor jou eruit? Weet je? En eigenlijk is dat een manier om aan shared decision making te doen. Een soort shared decision making is breder dan dat, maar gewoon om van de familie en het kind duidelijk te krijgen van wat vinden zij nou belangrijk in hun behandeling, in de zorg, in de doelen van die behandeling. Dat is eigenlijk kort samengevat wat het is.
En hoor ik nu eigenlijk dat eigenlijk zou moeten, dat gesprek in, of het feit om advanced care planning mee te nemen, dat dat van in het begin zou moeten meegenomen worden? Zeg maar vanaf de diagnose?
Als je dat zo bekijkt, natuurlijk is het antwoord ja. Eigenlijk moet je dit van in het begin doen. Nu snappen we allemaal, en met name in de kinderoncologie, bij diagnose komt er ontzettend veel op die mensen af. En wordt het leven één grote maalstroom met heel kolkende rivier, zoals je zegt. En dan kan je daar ook nog niet goed over nadenken. Maar je zou kunnen bedenken dat in het ideale geval, dat iedereen die met een ernstig of de ziekte te maken krijgt, zoals bijvoorbeeld in het Prinses Maxima, dat je met al die mensen op een gegeven moment gaat zitten van, joh, zullen we eens gaan zitten, wat vinden jullie nou belangrijk? En dat is meteen ook een van de knelpunten, namelijk dat het heel vaak, dat mensen heel vaak denken van, ja, maar dan gaan we het hebben over de dood. En dan wordt de drempel om het hierover te hebben natuurlijk groter.
Ja, dan ik weet niet of je daar kan op aansluiten. Zijn daar bepaalde technieken voor hoe je dat bespreekbaar maakt? Wat zijn dingen die je moet vermijden? Dingen die, ja, bepaalde technieken die je daarvoor kan gebruiken? Om zulke zware onderwerpen van in het begin van de ziekte bespreekbaar te maken?
Het antwoord op zo'n vraag is heel erg complex. Omdat het natuurlijk, er is geen one size fits all als het om communicatie gaat. En zeker niet als het zulke moeilijke, zware onderwerpen betreft. Advanced care planning, zoals ik het Erna ook nu hoor vertellen, dat gaat vaak heel erg over die laatste levensfase. Welke wensen hebben mensen, ouders met hun kinderen dan? Welke normen en waarden hebben ze? Wat vinden ze dan nog belangrijk? Maar zo'n gesprek moet je eigenlijk natuurlijk ver van tevoren openen om überhaupt ouders op dat moment mee te krijgen. En ik denk dat de essentie is, dat je als zorgverlener, voordat je zo'n gesprek überhaupt aangaat, beginnen met het besef dat ouders eigenlijk langzaam meegenomen moeten worden in zo'n proces. En dat dat niet een kwestie is van één keer zitten en zeggen, nou, we gaan nu bespreken hoe het zit met je normen en waarden en wat je nog zou willen als. Maar dat dit een heel lang en voorzichtig proces is, waar je, en dat voelt dan natuurlijk alsof dat allemaal heel veel tijd altijd ook moet kosten, en tijd is kostbaar. Maar het zit hem denk ik ook in kleine momenten lang van tevoren. En of dat altijd alleen maar over de laatste levensfase moet gaan, dat weet ik eigenlijk zo niet. Hè? Dit is eigenlijk een soort methodiek.
Nee, absoluut niet.
Ja, je kunt dit natuurlijk inzetten als gesprekstechniek om überhaupt normen en waarden en voorkeuren op tafel te leggen. En dat open met elkaar te doen en open het gesprek aan te gaan. En dat kan uiteindelijk ook weer tijdwinst, denk ik, opleveren. Ja. Als het gaat om beslissingen nemen. Maar ik denk wel dat het iets is wat heel vroeg in het proces moet worden opgestart. En niet gelijk met een formeel gesprek. Maar hè, we moeten het ook een keer hebben over wat belangrijk voor jullie is. Wat is nou belangrijk?
Nou Erna, ik weet niet of jij het begin van de Skiondag ook hebt meegemaakt.
Ja.
De openingssessie ging daar natuurlijk ook over, hè? Inderdaad, over ethiek. En stel dat je, of stel als je het voorstel hebt dat je van in het begin de normen en de waarden van de ouders en het kind meeneemt, dat soms conflicteert met het protocol. Hè? We hebben een soort behandelprotocol. Ja. We doen allemaal dezelfde behandeling, al dan niet in studieverband. En dat als bepaalde normen en waarden van de patiënten, van de ouders daar niet meer verenigbaar zijn, dat je in een bepaald conflict situatie natuurlijk komt als behandelaar.
Dat is inderdaad. Ik denk dat je een beetje onderscheid moet maken. Ik ben het trouwens helemaal eens met Manon dat dit zeker niet altijd over de laatste levensfase moet gaan. Maar ook van wat vind je belangrijk tijdens de behandeling. Dat wil ik nog even zeggen. Maar het is inderdaad zo. Het punt is een beetje, uiteindelijk verwacht ik, als je een protocol hebt, een standaard protocol waarin je zegt, weet je, ik zeg maar iets, we hebben een standaard leukemie, daar is een bepaald behandelprotocol voor. Ouders willen uiteindelijk, en kinderen willen uiteindelijk ook, het liefst altijd gewoon genezen. Dus als jij een protocol hebt waarvan je kan zeggen, joh, dit is een protocol met een goede genezingskans, dit is de standaardbehandeling, dan kan je rustig zo'n advanced care planningsgesprek doen. Dat is geen checklist van wat wil je allemaal wel en niet. Het is geen wensenlijstje die ouders of kinderen kunnen, van ik wil geen chemo, of ik wil geen orale chemo, of ik wil geen intraveneuze chemo. Je gaat het over de belangrijke waardes hebben, hoe ziet bijvoorbeeld een goede dag voor jou eruit. Dat wil niet zeggen dat we alles daarvan, dat het een wensenlijstje kan worden. Maar wel, als je weet, voor ouders het is belangrijk, voor ons is bijvoorbeeld, dan gaan we toch weer in richting het einde van het leven. Van, wij vinden het heel belangrijk dat ons kind comfortabel is een heel andere insteek dan wanneer ouders zeggen, mijn definitie van een goede ouder is een ouder die alles gedaan heeft om het leven van zijn kind te redden. En daar kan je ook tijdens je therapie rekening mee houden. En het is zo, als een protocol een hele goede kans op genezing geeft, dan gaan er heel weinig mensen zeggen die zeggen, ja maar joh, dat protocol komt niet overeen met onze normen en waarden. Het wordt een probleem, denk ik, of een probleem is, maar vooral of dat je het een probleem noemt. Het wordt iets anders als een protocol dat je hebt, of een nieuwe studie wordt het dan, als dat maar een hele kleine kans op genezing geeft. Want dan worden die normen en die waarden van die ouders en dat kind veel belangrijker. En dat is die proportionaliteit waar ze het vanochtend over hadden, van wanneer is iets nog, is een behandeling en de bijwerking daarvan nog proportioneel ten opzichte van het voordeel dat dat biedt. En weten wat voor mensen voordeel is, dat is heel belangrijk, want daar haal je uit die gesprekken. Wat is voor jullie belangrijk? En dus kan je dan wel de therapie daarop afstellen. Maar dat wil niet zeggen dat je een standaard behandeling met een goede overlevingskans, dat je die allemaal in vraag gaat stellen, omdat je daar een protocol van hebt. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat is het stukje goede zorgverlening bieden. Ook, hè? Dat je als arts ook mensen kan overtuigen van, als je voor deze optie kiest, dan is de kans op overleving wel aanzienlijk. Ook al zijn er bijwerkingen van de behandeling.
Ja. Als een kind binnenkomt met een behandelbare vorm van kanker natuurlijk, dan ga je daarop inzetten. Dan zeg je, dan neem je de bijwerkingen. We proberen die zo min mogelijk te houden, maar dan neem je er die bij. En dat is iets heel anders. Als wanneer je zegt, deze behandeling heeft toch maar een hele kleine kans op het feit dat die iets zou verbeteren aan. En dan worden die bijwerkingen gaan veel harder door meetellen. En de waarden en de normen en de doelen van die ouders en dat kind gaan dan veel erger meespelen. Want wat willen jullie dan eigenlijk?
Heb jij het gevoel dat die advanced care planning vandaag de dag structureel wordt toegepast hier in het Prinses Máxima Centrum?
Ja, nee, dat niet. Ik moet wel zeggen, ik vind wel dat er aandacht voor komt. Ik merk dat ik vaker een vraag krijg over, ik wil eigenlijk een advanced care planning gesprek doen. Hoe doe ik dat? Hoe pak je dat dan? Zul je erbij komen zitten? Want ik heb het nog nooit gedaan. Terwijl een paar jaar geleden, als je een paar jaar geleden gevraagd zou hebben aan mensen die in het maximaal rondlopen, weet je wat een advanced care planning gesprek is? Dan zou iedereen zeggen, nooit van woord, wat is dit? Dus ik denk dat we stappen aan het maken zijn, maar het is niet zo dat we structureel bij elk kind dat binnenkomt een advanced care planning gesprek doen. Dat is absoluut nog niet zo. En het is een beetje, wij zijn zelf ook nog een beetje zoekende van bij welke kinderen ga je dat nou allemaal doen. Want sommige ouders willen het er ook helemaal niet over hebben. Sommige ouders zeggen het, want het is zoals Nanon zegt, weet je, je komt niet even binnen van en we gaan het nu eens hebben over waarden en normen. Je zegt tegen mensen bijvoorbeeld wat ik altijd zeg, ik wil het ooit met u hebben over hierover. Denk er even over na, we hebben zelfs materialen die we mee kunnen geven om ouders daarop voor te bereiden. Dus, maar je moet ook vragen of ze het er überhaupt over willen hebben. En soms willen ze het niet hebben over de laatste levensfase, maar wel over wat ze belangrijk vinden in de behandeling. Ook prima. Weet je, dan heb je ook nog informatie gekregen. Het gebeurt nog niet voldoende. We zijn zelf nog een beetje zoekende van hoe en wat en wanneer dan en wie dan allemaal. Er is wel heel duidelijk vooruitgang ten opzichte van een paar jaar geleden. We hebben ook een heel aantal mensen ondertussen opgeleid om die gesprekken te doen, dus we kunnen ze ook vaker doen. Er zit zeker vooruitgang in, maar we zijn er nog niet.
En zijn er volgens jou initiatieven om dat gedachtegoed breder te verspreiden hier in het ziekenhuis?
We zijn nu begonnen met een soort pilot op de stamceltransplantatie. Dus daar doen we bij elk kind dat binnenkomt voor een stamceltransplantatie, een oncologische patiënt die een stamceltransplantatie krijgt. Die krijgt bij zijn intakegesprek ook een aankondiging van in dit en een paar dagen gaan we zo'n gesprek doen. Denk er eens over na, weet je wel, wordt het aangekondigd. Dat gaan we nu, eind september, gaan we dat evalueren van wat is er goed aan gegaan, weet je, wat zijn nog knelpunten. En dan gaan we kijken van, en hoe gaan we nu verder? Hoe hebben we dat, we nemen dan bij natuurlijk ook de reactie van de ouders mee. Dan gaan we dat verspreiden in de rest van het ziekenhuis. Eerst gaat het natuurlijk over kennis en over andere artsen, verpleegkundigen, specialisten vertellen van, we hebben dit 6 maanden gedaan, dit waren de reacties. Dit waren de reacties van de zorgverleners, dit waren de reacties van de ouders. Dus eerst en vooral kennis verspreiden. En dan denk ik, het andere dat we kunnen doen, is de ouders zelf motiveren. Van zeggen van, weet je, het is niet omdat je dokter er niet achter vraagt, dat jullie er niet achter kunnen vragen. Dus we hebben ook al de Vereniging Kinderkanker Nederland al samengezeten met hen. Van kijk, we moeten misschien ook eens ooit vanuit jullie kant de ouders motiveren om te zeggen, weet je, vraag nou eens bij je dokter achter zo'n gesprek. Want je mag het natuurlijk zelf ook vragen. Ga nou eens aan die dokter vragen die ook veel het daar wel eens over hebben. Ja. Dus een beetje van alle kanten. Mensen inlichten, mensen opleiden. Want uiteindelijk is het ook een moeilijk gesprek en is het goed. Je kan moeilijk aan artsen of verpleegkundige specialisten of wie dan ook vragen van doe maar zo'n gesprek. Maar die mensen zeggen van we weten eigenlijk niet goed wat we moeten zeggen en hoe dat je zo'n gesprek doet. Dus we moeten ze opleiden, we moeten ze inlichten, we moeten ze de voor- en de nadelen vertellen van deze technieken. Daarom was dat filmpje vanochtend van die moeder die kwam zeggen waarom ze zo blij was dat we dit lang van tevoren gedaan hebben. Dat zijn heel belangrijke ervaringen, want uiteindelijk is dat waar het om gaat. De ouders zeggen van, ik ben heel blij dat we dit gedaan hebben, heel ver voor het overlijden van ons kind, toen het nog allemaal goed ging. En dan moeten we de ouders meekrijgen en zeggen van, stel dit, als je het erover wil hebben en je dokter vraagt er toch niet naar, vraag er dan zelf naar. Dus we gaan de VKN ook inschakelen om de boel aan te zwengelen, laat ons zeggen.
Ja, dan kan jij daarop aanvullen. Gebeurt er veel wetenschappelijk onderzoek binnen dit vakgebied? Zijn er resultaten die...
Op het gebied van communicatie gebeurt er natuurlijk veel. En als ik dingen hoor wat Erna nu aanhaalt, dan denk ik gelijk, wat een mooie eerste stap zou kunnen zijn als je als zorgverlener wil beginnen met advanced care planning, maar niet weet hoe, is überhaupt te vragen, hoe willen ouders het gesprek aangaan? Dus niet zozeer op de inhoud, op die normen en waarden of het behandelplan, maar überhaupt op die interactie zelf. Mensen hebben natuurlijk ook voorkeuren als het gaat überhaupt om hoe ze communiceren. En er zijn ook allerlei stereotyperingen over vaders versus moeders. belangrijk is dat we zijn allemaal individuen, als ouders ook, met een ziek kind. En op het moment dat je in zo'n situatie geraakt, herken je jezelf soms ook niet meer met welke behoefte je daarin hebt. Maar ouders kunnen dat natuurlijk wel zelf ook het beste aangeven op het moment dat ze in zo'n situatie zitten. Hoe wil je praten? Wil je nu veel informatie? Wil je dat gesprek aan? En als we dat gesprek aan, welke vorm moet het dan krijgen? Dus ik denk dat dat eigenlijk nog een soort basale stap is die daarvoor komt. Van hoe wil je dit gesprek vormgeven? Want dan geef je ouders ook echt de regie over dat advanced care planning. Niet alleen over de inhoud, maar ook over het proces. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is en uiteindelijk ook raakt aan de kern van patiëntgerichtheid, familiegerichte zorg en zaken zoals gedeelde besluitvorming. Dat het niet is, ik ga jou nu vertellen dat jij mee mag beslissen, maar we zijn een team. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is en ook iets wat veel ouders natuurlijk aangeven in onzekere situaties. En een van de dingen waar ik wat eerder op aansloeg, was eigenlijk naar aanleiding van de vraag over wat moet er met die ethische situatie, hè, als er toch dingen worden gevraagd of op het wensenlijstje worden gezet door ouders die niet kunnen of die je zelf niet wil of misschien waar je als zorgverlener je niet prettig mee voelt. Ik denk dat we een beetje af moeten van de angst om dat gesprek juist aan te gaan. Want of je dat nou open en bloot benoemt met ouders en het dus op tafel legt dat er misschien wensen zijn die niet kunnen, of dat je het gesprek maar gewoon helemaal negeert, die onrealistische wensen zijn er dan toch. En ik denk dat er misschien soms toch een beetje behuiverig zijn in de zorg om dat soort moeilijke gesprekken ook echt aan te gaan met ouders.
Heb je het gevoel dat jonge artsen daarvoor gewapend zijn om dat moeilijke gesprek aan te gaan? Of kunnen ze nog een stukje communicatietraining in hun opleiding gebruiken?
Ja, dat laatste sowieso. Ik zou mezelf natuurlijk in de voet schieten als ik zei dat niet zo was. Maar even serieus. Wat mij altijd erg opvalt in het curriculum. Het is al ongelooflijk veel beter dan het lang, lang geleden was. Maar er valt nog echt wel steeds veel te halen. Jonge artsen in opleiding krijgen vaak in de eerste jaren in hun bachelorfase een communicatietraining. Dat zijn wel vaak ook vuistregels en handvatten om iets te doen. Terwijl dan ga je in de praktijk aan de slag en dan blijkt de praktijk toch veel grilliger dan een trainingsacteur of een vast format. Maar dat die focus, en het wisselt natuurlijk een beetje per specialisme, maar gaandeweg de specialisatie eigenlijk juist verdwijnt. Dus op het moment dat je in de kliniek staat en voor het eerst echt verantwoordelijk aan de slag gaat, dat dan in de opleiding eigenlijk het communicatieonderwijs nog wel eens wat te wensen overlaat. Of dat er in ieder geval te weinig ruimte voor is. En ik denk toch, ja, dat zal mijn toch enigszins gebiased bril wel zijn. Maar communicatie is wel het instrument om je vak uit te voeren. Hè? Om informatie te geven en te krijgen. Om samen beslissingen te nemen. Om mensen voor te bereiden op onzekerheid. En ook op de keuzes die gemaakt moeten worden in het levenseinde. Communicatie is wat dat betreft natuurlijk wel de essentie ook van je klinische vak.
En dan ben jij het daarmee eens dat er meer aandacht voor communicatie mag zijn, ook als je al in de kliniek staat?
Ja hoor, ik ben het helemaal met je eens. Ik geef bijvoorbeeld les aan fellows in het geven van slecht nieuws aan ouders. Ik ben het helemaal met Manon eens, ze hebben allemaal communicatietraining gehad. Weet je wel, je moet je pieper wegleggen, je moet apart gaan zitten, dat soort dingen. En dan ga je die les geven. En ik heb dat ooit eens als een probeersel gedaan. Dat ik daar eens ooit les in gekregen heb. Van hoe doe je nou een slecht nieuwsgesprek? Hoe leer je nou andere mensen om dat te doen? En ze blijven erachter vragen. Want het punt is de hele praktische dingen van hoe reageer je nu als een moeder zegt, ga je me nou vertellen dat mijn kind gaat doodgaan? Wat zeg je dan? Wat doe je dan? Dan merk ik dat ze daar nog heel erg met worstelen van hoe moet ik hierop reageren. Dus, en dat is natuurlijk lastig, maar dat is iets waar ze heel graag willen leren en waar ze zelf zeggen van ik heb hier helemaal nog geen ervaring in. En natuurlijk oefenen met ouders kan niet. Je kan niet op ouders in zo'n situatie gaan oefenen. Dus wat doe je dan? Dan ga je een veilige omgeving creëren. En ik zeg nou, probeer maar eens. Wat komt er nou goed uit jouw mond als je dit wil zeggen? En dan kunnen ze oefenen. En ze hebben daar heel veel behoefte aan. Ze zijn het helemaal met Manon eens. Dat er dat er echt nog wel wat te winnen valt in communicatie.
Die behoefte die hoor ik ook heel erg terug hoor. Van de artsen die ik veel spreek, de mensen die ik tegenkom, dat het leeft heel erg, ook onder de jonge generatie. Een andere oplossing zou natuurlijk intervisieachtige constructies zijn, waar je gewoon op de communicatie meekijkt met elkaar. Er supervisoren meekijken specifiek op dat onderwerp. Want inderdaad, wat Erna net zegt. Kijk, je kunt wel leren wat een protocol is voor een slecht nieuwsgesprek. Maar op het moment dat je het daadwerkelijk aan moet gaan, dan zitten daar echte ouders met echte kinderen. En met echt heel veel verdriet. En
emoties.
En echte emoties. En dat komt binnen. Terwijl met een trainingsacteur in een fictieve situatie, ja, je weet toch altijd dat het niet echt is. En daar kun je je bijna niet op voorbereiden. Terwijl we weten allemaal dat dat emotioneert. En ik denk dat daar ook ruimte voor moet zijn en aandacht voor moet zijn. Dat het in de praktijk het echt heel erg ingewikkeld is. En dat je dan inderdaad vragen kunt krijgen van ouders die of kwaad worden. Of hoe ga je daar dan mee om in zo'n moment?
Het is ook normaal, denk ik, dat je als arts emotie laat zien. Want als je slecht nieuws brengt aan de ouders en je laat geen enkele vorm van emotie zien, dat komt wellicht ook gek over natuurlijk. Dus het is een balans zoeken tussen meeleven met de ouders en toch eerlijk zijn.
Exact. Ja, dat is een van de dingen die net tijdens mijn plenaire lezing aan bod kwam. Hè. Is die traan, is dat nou onprofessioneel of maakt het je mens? En waar is de grens uiteraard? Op het moment dat jouw verdriet als zorgverlener dat van de ouders overschaduwt, dan is het uiteraard tijd om pas op de plaats te maken en even je terug te trekken. Maar die emoties, die kunnen juist ouders ook helpen om ze te laten zien, hè, dit is verdrietig, ik vind je kind en jullie als gezin heel erg belangrijk. Het is toegestaan om verdriet hier om te hebben en daar ruimte aan te bieden. En ik denk dat dat juist heel erg belangrijk is, maar dat gaat soms nog op dit moment voor mijn gevoel soms een beetje verloren in het onderwijs over communicatie. Dat het op het moment dat je het aangaat, dat het over echte mensen gaat en dat jij dan ook als zorgverlener echte gevoelens daarbij hebt.
Het is geen exacte wetenschap.
Nee.
Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor dit heel aangename gesprek. En ik ben ervan overtuigd dat we elkaar in de toekomst nog gaan spreken.
Dankjewel.
Oké, dankjewel. Dag.
Bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Houd de Skion site en onze LinkedIn-pagina in de gaten voor nieuwe, inspirerende podcasts.